Goedemiddag allemaal, fijn om vanmiddag bij u te zijn. Het is weer een tijdje geleden dat u nog in een ander gebouw zat. En het eerste wat ik altijd merk als ik in een gemeente binnenkom en de mensen zijn daar zo mee bekend dat ze zeggen, hoe is het met Karin en hoe is het met Grace Village in Ethiopië? Nou, ik moet u zeggen, het wordt steeds zwaarder. De oorlog is daar waar Karin woont wel gestopt op dit moment. Maar de hongersnood is onvoorstelbaar groot geworden. We horen heel weinig van Karin. We moeten blij zijn als we één keer in de twee weken een telefoontje krijgen van 3 minuten of een klein appje. Want er is nog steeds geen elektriciteit. Kunnen we ons niet voorstellen, hè? Geen elektriciteit, geen telefoon, geen internet, geen e-mails. En ze kan alleen maar gebruik maken van het Internationale Rode Kruis als ze even de telefoon van hen mag gebruiken. Het is heel erg zwaar, ook voor Karin zelf, als je rekent dat ze vanaf vorig jaar 3 november tot nu toe nog geen dag vrij heeft gekregen en gehad. Dat het werk gewoon doorgaat en dat is best zwaar. Het laatste bericht was dat ze tyfus op had gelopen vorige week en dat ze erbij nog een darminfectie had en dat ze heel erg ziek was. Maar gelukkig hebben we via weer gehoord dat het wat beter gaat. En dat betekent ook voor ons als ouders dat je je dochter alleen maar elke keer in de handen van de Heere kunt leggen en zeggen, Heere, wie kan er beter voor haar zorgen dan u? En dat doet hij ook. En dat doet hij ook in het werk waarvoor ze staat. Alle banken zijn gesloten, dus er is geen bankverkeer meer. En het wordt ook steeds moeilijker om via een illegale weg geld te krijgen. Maar ik zeg elke keer, de raven van Elia leven nog. En dan weet u wel wat ik bedoel. Dat die raven eten kwamen brengen bij Elia. En via die geheime lijn is het nog mogelijk om geld bij haar te krijgen. Ze verzorgt een vluchtelingenkamp van 1600 mensen. En als je dan voor 1600 mensen eten moet opzoeken, dat is niet niks. Want je kunt niet voor 1600 mensen met 1600 kilo aankomen, want dan is het in een dag weer op. En ze kwam daar met voedsel. Want ze had voedsel kunnen kopen. En ik denk dat het ongeveer 20.000 kilo was. En dat had ze nog via een cheque kunnen betalen ook. En toen ze daar kwam, toen zei ze tegen de mensen, ik heb 3 weken geleden heb ik voor jullie, voor de armste mensen, voor de oude mensen, 100 matrassen gekocht. Want de mensen sliepen gewoon op de harde vloer. U bent vanmorgen lekker uit uw bed gekomen. Dekentje erop. En u had uw ontbijtje al. En Karin had deze mensen, 100 van de ouderen, allemaal een matras gegeven. En een muskietennet. En ze kwam daar en alle 100 matrassen en alle muskietennetten waren weg. En ze zei, hoe komt dat nog? En de mensen begonnen te huilen. En ze zeiden, we hadden niets meer. Geen geld meer en we konden niets meer kopen. En we hebben onze matrassen weer verkocht. Om eten te hebben. En dan zie je dat een mens bereid is alles af te staan als hij maar in leven kan blijven. En toen heeft Karin weer zo'n 20.000 kilo eten kunnen geven. En u kunt begrijpen wat dat betekende voor deze mensen. Vorige week zaterdag hadden ze Ethiopisch nieuwjaar. En toen heeft ze de mensen getrakteerd om een grote, dikke, vette os. Die mochten ze slachten. Dan hadden ze in ieder geval na zo lange tijd weer een stukje vlees. Daarnaast helpt ze ook de mensen, de armste mensen in het dorp Sjieren. En daar had ze voor het oud en nieuwjaar had ze voor 500 mensen voor eten kunnen zorgen. Maar ze zegt, nu heb ik niks meer. En ik kan er niet aankomen. Binnen de poort van Grace Village heeft ze eten voldoende. Maar daar wordt het ook steeds drukker. Als je nagaat dat er op dit moment 12 vrouwen zijn die allemaal hevig getraumatiseerd zijn. doordat ze dagen en weken soms zijn verkracht door de soldaten. Hun mannen zijn vermoord en ze zitten daar met hun kindertjes. Dan kun je je voorstellen wat dat teweeg brengt. Wat dat ook voor Karin is om deze mensen op te vangen en daarmee om te gaan. En ze zegt, ik kan niet huilen. Maar mijn hart huilt. Mijn hart huilt. En je moet steeds flink zijn voor deze mensen. Twee jonge vrouwen, allebei door de Eritrese troepen zwanger gemaakt. En de eentje zegt, ik wil wel komen voor de bevalling, maar het kind wil ik niet. Wat een nood, wat een pijn en verdriet. En het erge is allemaal, omdat een aantal leiders zo nodig de macht willen hebben. En daarvoor bereid zijn alles op te offeren. Dat is de grote nood. Daar hebben we het vanmiddag ook over. En vele buitenlandse organisaties zijn vertrokken. Dus er is ook bijna geen hulp meer. Binnen het dorp van Karin met haar kinderen, haar tieners, gaat het gelukkig allemaal goed. Dus wij zijn ook afhankelijk van 3 minuten in de 14 dagen dat we een berichtje krijgen. Maar we weten dat ze veilig geborgen is in de schuilplaats van de Allerhoogste God. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is in je leven als je dat maar weet. Als je daar maar veilig in bent. Dan kun je het leven altijd aan. Want dan weet je, de Heere zorgt. En dat is ook wat de Heere doet. En mijn vrouw en ik zingen een heel oud liedje vaak. Mijn leven is veilig in de hand van de Heer. Mijn leven is veilig in de hand van de Heer. In hoogte en in diepte zijn wij veilig in de hand van de Heer. En dat is geweldig te weten. Maar aan de andere kant zie je wat er allemaal in deze wereld gaande is en waar het naartoe gaat. En daar wil ik het vanmiddag ook over hebben met u. Over de tekenen van de eindtijd die spoedig komt. Als ik aan de kinderen zou vragen welke verhalen kennen jullie uit het boek Daniël, dan weet ik zeker dat ze er 2 kunnen noemen. En die kent u allemaal wel. Of niet? Wie is hier die niet de verhalen van Daniël kent? Ik begon er al mee op de zondagsschool ze aan de kinderen te vertellen. Als verhalen. Daniël. De 3 vrienden. Daniël in de leeuwenkuil. De 3 vrienden die in de vurige open werden geworpen. Wat minder bekend is de droom van Nebukadnezar. Maar die kent u misschien ook wel van dat beeld. Met dat gouden hoofd. Ik kende ze vroeger alleen maar als verhalen, spannend voor de kinderen te vertellen op de zondagsschool. Maar er zit een diepe betekenis achter deze geschiedenis. En ik wil u vanmiddag meenemen naar dat beeld wat Nebukadnezar oprichtte en de droom die hij droomde. Sla de Bijbel maar op. Daniël 2 en Daniël 3. En misschien is het niet het makkelijkste onderwerp vanmiddag om daarover te spreken. Maar ik hoop dat u er toch wat van oppakt. Wat er gaande is in deze wereld. Ik zat in de auto nog te denken. Ik hoor bij de generatie die vanuit de oorlog komende bijna aan zijn einde is. En ik heb nu zo'n ruim 80 jaar gezien wat er allemaal gebeurt. En wat er verandert. En waar we naartoe op weg gaan. We zijn veel bezig geweest met de Bijbelse profetieën. En je ziet ze steeds meer in vervulling gaan. Ook deze geschiedenissen die we vanmiddag willen overdenken. Daniël 2, vers 31 tot 35. En dat is het moment dat Nebukadnezar gedroomd heeft. Niemand het kan uitleggen en dan komt Daniël En die legt de droom uit. Het zijn prachtige hoofdstukken om ze nog eens helemaal thuis te lezen. Vanuit misschien wat we vanmiddag met elkaar mogen delen. Vers 31. En dan zegt Daniël deze woorden. U, o koning, keek toe. En zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als karf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vervulde heel de aarde. Prachtig verhaal, met een geweldige diepe betekenis. Dan gaan we naar hoofdstuk 3. Vanaf vers 1. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte 60 el was en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthouders, hebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten te verzamelen. Om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. En dan komen ze allemaal en aan het eind van het volgende vers staan. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht. Men zegt u aan volken, natieën en talen. Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, de fluit, de citer, de luit, de lier, de panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarop, zodra al de volken het geluid hoorden van de hoorn en de fluit, et cetera, vielen ze op datzelfde tijdstip alle volken, luister goed, alle volken, naties en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Dan gaan we naar vers 12. En dan krijgen we een ander verhaal. Vers 12. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. En Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan. Als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn en de fluit, et cetera, hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn hand kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen de koning: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. De rest van het verhaal kent u al. Dat zal ik nog wel vertellen. En dan gaan we nog even naar Matteüs 24, vers 5 tot 10. 4 tot 10. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden om mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Tot zover de woorden die de Heer Jezus heeft gesproken en die Daniël ons laat zien. Gods woord, het woord wat volkomen in vervulling zal gaan. Nu we lazen die bekende geschiedenissen. Voor mij vroeger een verhaal, maar nu met een grote betekenis voor ons. Want wij maken in onze tijd, en daar zeg ik niets vreemd denk ik, het begin van de weeën van de eindtijd mee. Daniël, hij legde de droom van het beeld aan Nebukadnezar uit. Het is een profetie van de koninkrijken op aarde. Vanaf Nebukadnezar tot de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Duizenden jaren geschiedenis. Het belangrijkste voor ons is dat onderste gedeelte. Want de voeten en de tenen hebben alles te maken met het herstelde Romeinse Rijk, wat realiteit wordt in de komende 7 jaar van de grote verdrukking met de antichrist als leider. Oh, de antichrist zal zich in het begin nog gedijst houden, zouden we bijna zeggen. Hij zal beginnen met grote wonderen en grote tekenen, dat ze allemaal naar hem opkijken en hem allemaal gaan volgen. Dat is de man die we hebben moeten. Want de wereld weet het vandaag niet meer. We zijn al onderhand een half jaar in Nederland bezig voor een regering en dat lukt al niet. Maar dadelijk zal het helemaal vastlopen in de wereld. En dan hebben ze die leider nodig, de antichrist. Ja, je kunt beginnen met wonderen en tekenen. Ik weet niet in hoeverre dat u het boek Daniël kent, maar als u kijkt in Daniël 7 vers 23... dan gaat het over de laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Dat rijk wat er dan is, dat zal heel de aarde verslinden, haar vertrappen en verbrijzelen. Dat gaat gebeuren. Daar staat de hele wereld op te wachten dat dat gaat gebeuren. Beide beelden. Het beeld van Nebukadnezar wat hij droomde. En het gouden beeld wat hij opzette, zijn ook beide in de wereld aanwezig. Het is geen verhaal. Het is reële werkelijkheid. Het zijn symbolen van de wereldrijken en van de wereldleiders die geweldig veel macht hebben, ook vandaag. Ik zei u dat al over Ethiopië. Enkele mensen willen de macht. En duizenden, tienduizenden worden vermoord en hongeren uit. Wie is de God? Zei Nebukadnezar tegen de drie jonge mannen. Wie is de God die jullie uit mijn hand zou kunnen redden? Wereldleiders, ze maken zichzelf tot een onaantastbare God. Een mensenleven telt niet. En ze beslissen over leven en dood. Je ziet het in China, je ziet het in Rusland, je ziet het in Afghanistan, je ziet het overal. Maar gelukkig. De Heer Jezus zei over deze wereldrijken in Lucas 21 vers 24. Ze zullen er zijn totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Dat is het moment dat die geweldige rots die daar wordt losgemaakt. En die niets anders is dan het beeld van de Heer Jezus Christus. Die vanuit de hemel terugkomt. Al die koninkrijken volkomen verbrijzelen en vernietigen. De antichrist en de valse profeet. Zij zullen de eerste zijn die levend in de hel worden geworpen. Hij is immers de Allerhoogste. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Het is misschien een beetje wonderlijk dat de Almachtige God zei tot Nebukadnezar. Dat hij een koning der koningen zal zijn met macht, eer en sterkte overal waar de mensen wonen. Zo droeg God in die tijd de macht over aan de heidense wereldleiders. Dat was een bewuste keuze van God. Tot het einde van de grote verdrukking. Want dan komt Christus, de ware koning der koningen. Het moet blijkbaar heel wat gedaan hebben met Nebukadnezar. Dat hij in die droom werd gezegd dat hij dat gouden hoofd was. En hij moet gedacht hebben, weet je wat ik ga doen? Ik ga een heel gouden beeld maken. 60 el hoog en 6 meter breed. 36 meter hoog. Zie je het al staan? En 3,60 meter breed. Een machtig beeld. Je kunt er niet omheen. En 6 is het getal van de mens. En dat zie je ook terug in het getal 6,6 in het boek Openbaringen. Wat de mens straks moet hebben. De macht van de mens vandaag. Nebukadnezar, hij voelt zich een god. Hij is de god van de wereldmachten, als eerste. Maar hij is ook de god die de ware levende god verwerpt. Want hij moet nu aanbeden worden. Hij moet aanbeden worden. En we lazen het, alle volken, joden, heiden, moesten op het geluid van de muziek zich ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden. En in de volken en de natieën van vers 4 zien we al een beeld van de vermengingen, ook in onze tijd. Van de heidense volken, joden, kerken en andere religies. Wat uitloopt. En je ziet het voor je ogen al gebeuren, mijn lieve broeders en zusters. En ik hoop dat u het ziet. Op één wereldgodsdienst. Daar gaan we naartoe, waarin God de grote afwezig is. Een wereldgodsdienst zonder de levende God en zonder de gekruisigde Christus. Want er is geen plaats voor hen. En het zal zo ver gaan, zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, dat de zoon van het verderf, de antichrist, die zich straks openbaart, zelfs als een God in de tempel in Jeruzalem zal zitten en zich als een God zal voordoen. Dat staat de wereld te wachten. En weet je wat er dan gebeurt? Precies hetzelfde als bij Daniël. Openbaring 13 zegt, dan zal iedereen het beeld wat in de tempel staat moeten aanbidden. En anders zullen ze gedood worden. O, de mens die straks die tijd mee moet maken. Het zal vreselijk zijn. Terug naar het gouden beeld. De muziek klinkt. De geloofsbeproeving begint. De geloofsbeproeving begint als de muziek klinkt. Ze moeten knielen. Voor het beeld. En ik heb het gelezen, anders gaan ze die brandende oven in. Dat is wat. Kiezen voor God of de brandende oven. Dan liggen ze allemaal op de grond. Dat is toch het makkelijkste. Ja, ik geloof niet in zo'n beeld. Maar om mijn leven te redden, ga ik wel door de knieën. Want je wilt toch niet die vurige oven in. Je wilt toch niet omkomen. Zo wil men zijn leven redden van de dood. Maar vergeet het niet. Als je voor de afgoden, voor de beelden gaat buigen. Om aan het vuur te komen, om je leven te redden. Dan kom je onder Gods oordeel terecht. En zul je in de hel terechtkomen. Ik weet dat dat hard klinkt, maar dat is wel de waarheid van de Bijbel. En daar staan ze hoor. 3 jonge mannen. Goed 20 jaar oud. En ze zeggen altijd, ja, je moet een heel leven gegaan hebben voor je wat weet van het geloof. Nou, zij wisten er alles van. 3 jonge mannen, 20 jaar oud. Ze staan recht overeind. Hoe kan dat? Ze hebben de almachtige God aan hun zijde. Ze hebben de almachtige God aan hun zijde. En vertrouwen volkomen op de Heere hun God. Ik weet niet of ze dat lied kenden. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Oh, hoe vaak zingen we het. Maar durven we het ook aan? Wat er gebeurt in ons leven. Om niet te buigen, maar te blijven staan. Hun geloof, mijn lieve broeders en zusters, is zo echt, zo puur en zo zuiver. Weet u wat dat voor geloof is? Dat nu is het kenmerk van het zaligmakende geloof. Dat is het kenmerk van zaligmakend geloof. Ja, dan moeten ze bij de koning komen. En hij zegt, jongens, doe toch niet zo dwaas. Wees toch bereid, wat maakt het uit, één keertje te buigen, die anderen doen dat toch ook allemaal. Anders kom je zo apart te staan. Buig nou maar, dan komt het helemaal goed. En dan redden jullie je leven. Maar zo niet. Als je blijft volharden door recht overeind te blijven staan, zal je vertellen wat er gebeurt. De oven wordt 7 maal sterker opgevoerd. De warmte zal onvoorstelbaar groot zijn. En daar ga je in. Als je mij niet gehoorzaamt. Wat een beproeving, hè, voor de tweede keer. Maar de eerste keer kan je nog zeggen, ik blijf staan. Maar om de tweede keer te blijven staan. Wat zullen ze doen? Ach, u kent de geschiedenis, hè? Anders zou het nog veel spannender zijn. En dan klinken er ineens indrukwekkende woorden. Zo geweldig. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij opgericht hebt niet aanbidden. En het maakt ons niets uit, Nebukadnezar, of je ons nu dreigt of niet. Wij buigen niet en wij bidden en aanbidden geen beeld. Deze jongens, zij leefden naar Gods woord. Zij namen Gods woord serieus. Gij zult de Heere uw God lief hebben, hem alleen. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En of God hen uit het vuur zal redden of niet, dat doet er niet toe. Ze vereren alleen hun God, de levende en waarachtige God. En we weten hoe het afgelopen is. Met grote grimmigheid vervuld worden ze in het vuur geworpen. Nee, ze hadden geen garantiecertificaat hoor. Ze wisten niet wat de Heere zou doen. Maar de Heere toont zijn almacht. Oh, we hebben zo'n groot almachtige God. Kent u hem? Kent u hem in uw leven als die grote almachtige God? De God die wonderen doet, de God van Elia. Die God is er nog. Ook vandaag. Als je het met hem durft te wagen. Ja, ze gaan de oven in. Ja, het is waar. Maar hij redt ze eruit, uit die brandende oven. En weet u, als de Heere dat niet had gedaan, had het ook geen probleem geweest. Want dan hadden ze uit de vurige oven vertrokken naar de hemel. Ze waren voor tijd en eeuwigheid geborgen immers in hem. Dat is het geweldige. God laat soms dingen toe. Maar dat is nooit het einde. De dood is nooit het einde. Toen het zo erg was in Ethiopië, zei Karen tegen haar kinderen, laten we op onze knieën gaan. En laten we het in orde maken met de Heere, dat er niets meer is tussen ons en de Heere, want het kan zijn dat we binnen een uur in de hemel zijn. Dat is geloof. Dat zegt het geloof. Deze profetische geschiedenissen en de woorden van de Heer Jezus hebben ons veel te zeggen. Want we leven vandaag in een soortgelijke situatie. Als in de tijd van die jonge mannen. De jonge mannen met hun zaligmakende geloof. Daar leven we in. En waarin de volken, de natieën, meer en meer gaan buigen voor de gouden beelden van onze tijd. En God verwerpen. Daarom zei de Heer Jezus sprekende over de eindtijd. Zal ik het geloof. Oh, er is geloof zat. Maar zal ik het zaligmakende geloof nog vinden bij mijn wederkomst als hij terugkomt. Zal er dat geloof nog zijn? Ik heb er grote zorgen voor als ik zie hoeveel kerken dat er gesloten worden. Hoeveel gemeentes dat ermee stoppen. Zal het er nog zijn? Zaligmakend geloof. Dat bezit je door bekering en wedergeboorte. Door de verzegeling met de Heilige Geest. Doordat je Christus aanvaard hebt in je hart en je leven. En ik hoop zo van harte dat we allemaal, zoals we hier zitten, dat zaligmakende geloof bezitten. Want dan behoor je bij die wonderbare gemeente van Christus. En voordat de grote verdrukking begint, klinkt dan de bazuin. En komt Christus zijn gemeente halen en worden we geëvacueerd in het Vaderhuis. O, mijn lieve broeders en zusters, daar zie ik naar uit. En ik hoop zo van harte dat ik dat nog mee mag maken. Dat zal wat zijn. Als we hier de bezuin nu zouden horen, dan hoop ik dat de zaak totaal leeg is. Omdat we allemaal dat zaligmakende geloof bezitten. Wetende dat zijn komst zo nabij is. Moeten we vandaag wel op onze hoede zijn. Voor de misleiders en de verleidingen, zei de Heer Jezus Christus. Want Satan weet dat zijn tijd kort is. Vanuit de godsdienstige wereld worden we vandaag geconfronteerd met een vreselijk, dodend, misleidend evangelie, waarin voor de gekruisigde Christus en zijn vergoten bloed geen plaats meer is. Ik was pas in een gemeente die zeiden, wilt u alstublieft over de gekruisigde Christus spreken, want dat horen we niet meer. Dat horen we niet meer. Dat is toch vreselijk. Alles draait om hem in het evangelie. We horen het niet meer. En er is geen plaats meer voor zijn vergoten bloed op het kruis van Golgotha. Maar ook vanuit de wereld zijn de verleidingen met een geweldige zuigkracht vandaag om mee te gaan in een goddeloos leven. Alles vaarwel te zeggen. En we zien ook met pijn in je hart welke grote invloed dat vooral op de jongeren heeft. Eten. Drinken, drugs en uitgaan. En alles doen wat God verboden heeft. Dat is de wereld waarin we leven. En in die wereld zoekt God jonge mannen, maar ook ouderen. Zoekt mensen die er nog voor willen gaan en willen staan in de kracht van de levende God. De wereld wordt ook vervuld met afgoden. Om ons tot afgoderij te brengen. Denk maar aan de vele beelden, Boeddha-beelden in ons land. Onvoorstelbaar. Maar ik loop er wat langer mee. En ik weet dat het zo is. Afgoden kunnen ook in de gemeente van Christus aanwezig zijn hoor. Ze staan er niet alleen buiten, maar ook in de gemeente. We willen vandaag zichtbare symbolen hebben. Ze zijn vaak belangrijker dan Christus. Ik moest in de voorbereiding denken aan Rachel, die kent u ook wel. Die samen met Jacob wegvluchtte bij Laban. En stiekem de terafim, een afgodsbeeldje, van Laban meenam. Ja, Laban ontdekte het en ging snel achter haar aan. Waar is mijn beeldje? Ik moet het terug hebben. Ja, ze had het weggestopt, dat ik kon het niet vinden. Maar als je die dingen dan zo leest, dan blijkt hoe mensen vast kunnen zitten aan hun afgod. Later zei Jacob, doe de vreemde grote weg uit je midden. Reinig je en verwissel je klederen. We gaan naar Bethel, naar het altaar van de levende God. En dat raakte me. En ze geven al die vreemde goden die ze bij zich hadden. Schoonmaak. Alles werd ingeleverd bij Jacob. En Jacob begroef alles in de grond onder een eik. Daar zijn ze gebleven. Wat een les. Om eerst schoon schip te maken. Als je met God in het reine wil komen. Als je bij zijn altaar wil komen, als je voor die genade troon van God wil komen, ruim je afgoden op, want ze zijn een belemmering voor je leven. Ik weet het niet, maar ik zei net, ik loop al lang genoeg mee om in het pastoraat ook dingen te hebben meegemaakt. Maar misschien is er ook in u of in jouw leven een terafim, zo'n kleine afgod. Waar je aan vast zit. O, we zingen. Abba Vader. U alleen. U behoor ik toe. En tegelijkertijd buigen we voor de afgod. Niemand weet het. Dat je een afgod hebt. Maar het kan de alcohol zijn. Meegemaakt van een broeder, die ging dan op zijn fiets het bos in. Daar had hij de fles jenever verborgen. Waar hij volkomen aan vast zat. Wat een afgod. Een afgod die je leven verwoest. Je kunt ook aan je geld vastzitten. Of aan je laptop. Die je brengt naar de porno-sites. Om daar avond en avond naar te kijken en aan vast te zitten. Maar je kunt ook aan je gsm vastzitten. Een heleboel mensen plakt die aan hun handen en is die niet meer los te krijgen. Je kan geen moment meer zonder. Je hebt dan ook geen tijd meer om aan God te denken. Het kan je tot een afgod worden. Seksuele zonde. Oh, er is zoveel. Zelfs je eigen ik, wat jij op de troon gaat zitten. Jij bent het. Jij hebt de macht. En God? God niet meer op de eerste plaats. God misschien op de vijfde plaats. En misschien als je eerlijk bent, staat hij wel helemaal buiten je leven. Dan moet je zeggen, ik bid wel, maar ik krijg geen antwoord. Het lijkt wel of de hemel gesloten is. In Israël gingen ze ook achter de Baals en de Astartes aan. En ze stonden zelfs in de tempel van God. En daarom verliet de Heere de tempel. Hij kon er niet meer in zijn. De Heere of de afgoden, en het is nooit de Heere en de afgoden. En daardoor ging Israël in ballingschap. Want buigen, mijn lieve broeders en zusters, buigen voor de afgoden, wat ze ook zijn en wie ze ook zijn in je leven, de zichtbare en de onzichtbare, zijn de meest gruwelijke zonden voor de Heere. Onze God is een jaloers God. Hij wil ons voor zichzelf hebben. Voor hem alleen. En als je het zaligmakende geloof bezit, dan zijn ook wij een tempel van God. En die tempel is heilig. Is uw leven nog heilig? En een afgod zal Gods tempel, u en mijn tempel, onrein maken. En dan zegt 1 Korinthe 3, dan zal God je tempel, jouw leven, te gronde richten. Te gronde richten. Want je bent Gods eigendom en van niemand anders. En hij heeft je betaald en gekocht met het bloed van de Heer Jezus dat hij vergoten heeft op het kruis van Golgotha. Zo kostbaar zijn wij. En daarom kan God het niet aan dat we ons tempel zouden verontreinigen. En als je ontdekt dat er iets is, doe het dan onmiddellijk weg. En beleid je schuld voor de Heere. En laat je opnieuw reinigen en heiligen door zijn kostbaar vergoten bloed. Zodat je weer puur en zuiver bent en niet beschaamd zult staan als de bezuin klinkt. Als de bezuin klinkt. Want die kan zomaar ineens klinken. Petrus schrijft in zijn eerste brief dat het einde aller dingen nabij gekomen is. Christus' komst op de volken is nabij. Ik kijk er elke dag naar uit. Ja, u zult zeggen, u bent al een oude man. Maar u kijkt er al jaren naar uit. Naar de komst van hem. En Petrus spreekt dan over de hitte van de verdrukking die tot beproeving dient. Nu, daar konden die drie mannen over meespreken. En vele christenen in andere landen ervaren die verdrukkingen op het moment. Denk maar aan de christenen in China. Wat denk je van de christenen vandaag in Afghanistan? Nou, ze zijn geen dag hun leven zeker. En als ons geloof beproefd wordt, dat van u en mij, dan moet het net zo puur zijn en zuiver zijn als bij hen. Want dan zul je ook in de geloofsbeproeving, net als zij, die zul je doorstaan. Want het heerlijke is dat je God aan je zijde hebt. En is dat zo, mijn broeder en zuster? Heb je ook echt God aan je zijde? Want alles wat echt is, zal de beproeving doorstaan. En wat niet echt is, gaat allemaal afvallen. Gaat allemaal afvallen. Het gaat dus om dat zaligmakende geloof. En niet een tijdelijk geloof, zoals vandaag zoveel hebben. En ik weet wat ik daarover, wat ik dan bedoel. Ik heb dat zelf jaren gehad, zo'n tijdelijk geloof. Ik liep zelfs met een tijdelijk geloof voor de dominee uit in mijn zwarte pak om hem bij de preekstoel een hand te geven. Maar het was allemaal uiterlijk vertoon, het had geen diepe inhoud. Totdat God onze ogen opende en we uitkwamen bij het kruis van Golgotha. Toen veranderde alles. En daar gaat het om. Want met een tijdelijk geloof kom je niet in de hemel. Het kan gestoeld zijn op emotie, op gevoel. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Dat zo'n geloof sterft als de genietingen en de rijkdom van het leven belangrijker zijn. Nou, voor vele mensen zijn de genietingen vandaag het allerbelangrijkste wat er is in hun leven. Dat is ook de reden. We hebben het zo goed hier in ons land. Dat we God niet meer nodig hebben. Dat is de reden dat de kerken moeten sluiten, dat de afval er is. We doen het zelf, we hebben alles. Maar het kan zomaar zijn dat God erin blaast en je niks meer hebt. En wat dan? De tekenen uit Matteüs 24 zien we voor onze ogen gebeuren. Rampen. We hoeven niet veel over te zeggen, hongersnoden. Oorlogen, besmettelijke ziekten, we zitten er middenin, orkanen, branden, de wereld wordt daardoor geteisterd vandaag. Het zijn het begin van de weeën van de eindtijd. En het maakt vele mensen angstig. Ik kom in alle gemeentes waar ik kom, missen we een aantal mensen uit angst dat ze niet durven komen. Maar angst is nooit van God. De duivel probeert ons angst aan te praten. Zodat we dadelijk niet meer verder komen als onze woning. Maar ons leven is toch in de handen van de Heer. Of niet? In Hem zijn we toch veilig geborgen. En Hij, onze broeder zei het die achterin zit. Hij kent het moment van onze geboorte en hij kent het moment wanneer het einde van ons leven is. En we zullen geen dag eerder sterven dan dat de Heere het bedoeld heeft. Durven we daaruit te leven? Dan durven we ook naar de samenkomst. Vele angstig. En zeker velen die niet weten behouden te zijn. Dat maakt het helemaal angstig. Ik kreeg een e-mail van een jonge man. En hij zei, broer van de Bos, hoe moet het nou? Dadelijk komt die grote verdrukking en daar moet ik doorheen. Hoe kan ik nog wat staande blijven in mijn geloof? Vol van angst. Hij zegt, en de angst wordt met de dag groter. Dat zien we vandaag gebeuren. Ik hoop niet dat dat bij u zo is. En als het zo is, dan hoop ik dat je vanmiddag verlost wordt van je angst. En ik kan me voorstellen dat het mensen die niet weten behouden te zijn. Moeten en weten, dan moet ik achterblijven als de bezuin klinkt. Dan moet ik door de grote verdrukking heen. Dan ben ik misschien voor eeuwig verloren. Gelukkig. Het is nog genadetijd. Hè? Het is vandaag nog genadetijd. De bezuin heeft nog niet geklonken. En als je nog geen zaligmakend geloof hebt, laat je vanmiddag dan met God verzoenen. Kijk naar het kruis. Kijk naar die gekruiste. Hij nodigt je uit. Kom tot mij. En ik zal je redden. Je kan jezelf niet redden. En hij werd als een lam ter slachting geleid. Hij heeft daar gehangen tussen hemel en aarde. En hij heeft daar gedragen je zonde en je schuld. Zijn kostbaar bloed heeft hij vergoten om je te redden als je nog niet gered bent. En te maken tot een wedergeboren christen. Dat verandert alles in je leven. En vlucht tot hem voordat de bezuin klinkt. Oh, zoveel mensen zeggen tijd genoeg. Oh ja, oh ja. Het is nu de tijd om Christus te aanvaarden. Als je dat nog niet gedaan hebt, stel het niet uit. Ik weet het niet. En u weet het niet. Geen van allen weten we nog of we dadelijk thuiskomen, of wel. Er kan zomaar wat onderweg gebeuren. Motorrijders die omkomen. Jonge mensen die uit de bocht vliegen. In één klap is hun leven voorbij. Te laat. Dat is het vreselijkste woord wat er is. Te laat. Leid je zonde en schuld voor God. En aanvaard toch die uitgestoken hand van Christus, de zaligmaker, de redder, de verlosser. En laat hem toe in je hart en leven. Je dat doet dan word je vanuit God opnieuw geboren en verzegeld met de Heilige Geest. Ga niet naar huis zonder het zaligmakende geloof. En verdwijnt de angst en heb je rust en vrede in je hart. En weet wat zo geweldig is? Dan kom je nooit meer in die geweldige tijd van die grote verdrukking terecht. Want Christus verlost ons van de komende toren en van de grote verdrukking. Wij zijn bestemd tot het verkrijgen van zaligheid. Zaligheid. Eeuwige zaligheid. En de heerlijkheid bij hem. Prachtig. Geweldig vooruitzicht. En als ik eraan denk, word ik alleen maar blij. Ik hoop u ook, van zo'n toekomst. De drie jonge mannen zijn een geweldig voorbeeld voor ons. Hoe als christen vanuit ons geloof moeten leven om staande te blijven in de beproevingen die ons allemaal ten deel zijn. Oh, deze drie mannen waren ook in zichzelf ook maar kleine zwakke mannetjes hoor. Er waren geen krachtpatsers. Maar ze waren met de woorden van 1 Korinthe 15, vers 58 te spreken. Standvastig, onwankelbaar, ten alle tijden overvloedig in het werk van de Heere. Hoe dat kan? Wel, dat zegt het voorgaande vers van Johannes van 1 Korinthe 15, vers 58. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft. Door onze Heer Jezus Christus. Kent u dat overwinningslezen? Dat leven in de kracht van de Heer. Ze waren overwinnaars in de zwaarste beproeving. Door de kracht van God. Die in hun zwakheid werd geopenbaard. En daar ligt zo'n grote troost. Hè? Maar je hoeft het niet te doen. Hij doet het. Hij doet het door ons heen. En als dat je deel is. Dan buig je niet voor de afgoden. En ga je niet meer mee met de wereld in een goddeloos leven. Dan ga je als kind van God levend in de eindtijd. Staan bij dat kleine kuddeke. Want we worden maar een klein kuddeke hoor. Van wedergeboren christenen. Die staande blijven. En samen zijn we sterk. Samen zijn we sterk. En bemoedigen elkaar ook. En leven we in zijn kracht. Die hij in onze zwakheid elke dag wil schenken. Zoals Jesaja 41 vers 10 het zo prachtig zegt. Zie niet angstig rond. Zie niet angstig rond. Want ik ben uw God. Hij is mijn God. Zie niet angstig rond. Ik sterk u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Mijn leven is veilig in de hand van de Heer, in hoogte en in diepte. Wat een God hebben we dan, die zo voor ons wil zorgen en die zo ons wil helpen en zo ons wil leiden. In zijn hand zijn we geborgen voor tijd en eeuwigheid. En zijn we onaantastbaar. En brengt dit ons absoluut naar de hemelse eeuwige zaligheid. Ter afsluiting. Nog even naar die steen, weet u wel. Die steen komt ook hoor. Die steen komt. Aan het eind van de grote verdrukking komt de Heer Jezus terug. Komt de Heer Jezus terug. En dan wordt alles anders. Dan worden al die volken verbrijzeld. Daar blijft niks van over. En dan begint dat wonderbare duizendjarige vrederijk. Het Messiaanse Rijk. Dan neemt hij plaats op de troon. En is hij de ware koning der koningen, die koning blijft tot in alle eeuwigheid. En wij zullen erbij zijn als hij terugkomt. En wij zullen met hem regeren. En wij zullen met hem genieten van het nieuwe leven wat blijft tot in alle eeuwigheid. Maranatha. Amen. Jezus, uw naam, zij de hoogste eer, dat gaan we zingen. Nu knielen ze nog niet neer, maar straks knielt alles voor hem neer, broeder. Zullen we samen de Heere gaan danken. Ja, Heer, we kunnen u alleen maar groot maken. U alleen maar loven en danken en prijzen. Voor uw geweldige genade. Genade die ons ten deel is geworden. Toen u ons trok met koorden van liefde vanuit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Toen u ons deed wedergeboren worden tot een levende hoop. En toen u ons toekomst gaf en uitzicht. U heeft ons zoveel geschonken in de Heer Jezus Christus. Dat wij u loven en prijzen. We danken u, Heer Jezus, dat u die weg naar het kruis voor ons gegaan bent. En dat u uw bloed vergoten heeft. En dan kunnen we ook met een rustig hart deze nieuwe week ingaan. Heer, u zorgt voor ons. U bent bij ons. Doe het ons beseffen. En wat er ook deze week aan beproevingen en aan aanvallen misschien komt. Mogen we in diezelfde kracht staan als de drie jonge mannen. Staan in het geloof. Staan in uw kracht. O Heer, en dan gaan we het ervaren. U die bij ons bent. En die ons er doorheen draagt en er bovenuit tilt. Maar ik wil u ook bijzonder bidden voor hen die hier vanmiddag zitten. En die als ze eerlijk zijn moeten zeggen, dat geloof mis ik nog. O, ga dan niet naar huis. Zonder Jezus in je hart en je leven. Ik wil u bidden voor hen die misschien moesten ontdekken vanmiddag. Dat er nog afgoden in ons leven zijn. Dat u niet op de eerste plaats staat. Dat we wil zingen, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Maar dat er nog zoveel is wat eigenlijk belangrijker voor ons is. Help ons om ze op te ruimen. Heere, want u wilt ons gebruiken. U wilt ons gebruiken in de komende week. Om u uit te stralen. Om u te vertegenwoordigen. Om te getuigen van de hoop die in ons is. Om onze medemensen te laten zien dat wij rust en vrede in ons angst, in ons hart hebben. Dat we verlost zijn van angst. O Heer, het is zo wonderbaar wat u ons wil schenken. Gaat u zo met ons de nieuwe week in. En leid ons, Heer, o machtig heiland, aan uw hand door deze nieuwe week heen. Zodat ons leven zal zijn tot lof en eer en aanbidding van uw grote naam. Amen. Eens zal ik mijn Heer ontmoeten. U ook. Ziet u er ook naar uit, naar die grote dag, dat ons geloof wordt omgezet in realiteit. Soms kan je bijna niet wachten, hè? Kijk je er zo naar uit. Hè? Liever vandaag dan morgen. Nou, wat mij betreft ook, broeder, laat het bezuin maar klinken. Maar wij moeten afwachten, want dat ligt in de hand van de Heer. Maar hoe het ook zij, eens zal ik mijn Heer ontmoeten. Als we dat zaligmakende geloof kennen, dan is er geen enkele belemmering meer om straks bij hem in het Vaderhuis te komen. We gaan het eerste en tweede vers zingen. Dan mag ik u nog Gods zegen meegeven. Mocht u nog een nieuwsbrief van Karin willen hebben, ik heb er nog bij me, maar dan moet u me dadelijk maar even aanschieten.
Thank you.
Wat moet een mens nog meer, hè? Dan zo'n toekomst. En nu gaat een nieuwe week in. En ik mag u de woorden uit Hebreeën meegeven. De God nu van de vrede. De grote herder van de schapen. En u bent zo'n schaap. Onze Heer Jezus Christus. Uit die onze Heer Jezus uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u toerusten. Tot elk goed werk. Wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus, alles door hem. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En dat is het geweldige. Dat is het geweldige. En dan mag u uitgaan in de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. Abba, Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen en werken in ons allen. Tot de dag dat ons geloof wordt omgezet in een wonderbaar aanschouwen. En we voor eeuwig met hem zullen zijn. Maranatha. Amen.